Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat onze eigen predikant dominee Sjaak Visser. En ook een welkom aan de luisteraars die deze dienst met ons meebeleven via de opname. De muziek wordt vanmorgen verzorgd door Wim Lebbing achter de piano. Die zal ons begeleiden. En vandaag is het de eerste advent. En daarmee gaan we de eerste kaars aansteken in de schikking. Zoals Jaap Dral die altijd keurig neerzet. Dankjewel daarvoor. En we hebben gezien, Luc is in de kerk. Ik weet niet of Luc de eerste kaars wil aansteken. Wil je dat wel? Kom maar. Dan heb ik nog enkele mededelingen. Allereerst, in het BEZ liggen er kaarten. Die zijn gemaakt door mevrouw Corrie van Prooijen. En die heeft ze aan de kerk beschikbaar gesteld. En die mogen door ons worden verkocht voor een euro per stuk. En ik heb begrepen 6 voor 5 euro. En dat komt dan te goede aan de kerk. Dus mocht u een kaart nodig hebben, kaarten. Dan liggen ze in het BSC. Dus ik zou zeggen, bekijk ze eventjes na afloop van de dienst. Vandaag, 1 december, staat er ook een nieuwe expositie in het BSC. En dit keer zijn het de aquarellen van Bob de Groot. De officiële opening is door omstandigheden op 22 december na de kerkdienst. Maar u kunt ze nu straks alvast gaan bekijken. Het schijnen prachtige kleurrijke kunstwerken te zijn. De tentoonstelling duurt nog tot 25 januari. Aanstaande woensdag om 10:30 is de laatste bijeenkomst van de gespreksgroep Leef je leven. Het thema is dit keer stilte en contemplatie en u bent daarbij van harte uitgenodigd. En als de stilte u aanspreekt, dan kunt u aanstaande donderdag 5 december ook deelnemen aan de stiltewandeling in het Twiske. Die start om 9:30 in Twiske Haven met een kort meditatief moment. Daarna gaat de groep op voor de stiltewandeling en die duurt dan tot 11:00, waar de wandeling in Twiske Haven weer wordt afgesloten. Vrijdagmorgen kunt u ook terecht hier in de kerk als u de stilte wilt ervaren of voor de gespreksgroep van Sjaak over levensverhalen. En u kunt dan ook evenals op zondag de houdbare spullen brengen voor de voedselbank. Dan staat hier naast me een bos bloemen en die is vandaag bestemd voor mevrouw Van Duinhoven. Die woont in de Lishof en krijgt daarbij een hartelijke groet en een bemoediging van ons allen uit de kerk. Volgende week zondag gaat voor hier zo dominee Reiner Waal uit Ede. Mag ik voorgaan in gebed? En dat is een adventsgebed van dominee René de Reuver, zoals ik die aantrof op de website van het blad Petrus. Eeuwige God, wij danken u voor de tijd van advent. Dat we ons mogen richten op de komst van Jezus in deze wereld, in ons leven, in onze levens. Geef ons het vertrouwen dat aan u de toekomst is, ook al staat de wereld op zijn kop. Amen. We beginnen met zingen van lied 437, de versen 1, 4, 5 en 6. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. Vanmorgen beleiden we dat onze hulp is in de naam van de aanwezige, de schepper van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en Jezus Christus onze broeder, in de verbondenheid met de Heilige Geest. U mag gaan zitten. Vandaag is het eerste advent. Advent, tijd van verwachting, tijd van hoop. Maar we leven ook eigenlijk misschien wel in een hopeloze tijd. Hoe houden we het vol? Daar zal het in deze dienst over gaan. De moeite die er is, het zorgen, de donkerte. En waar schijnt dan nog licht? Ik kreeg vanmorgen een gedichtje, wat in ieder geval ook wat licht bracht, wat Frans me gaf, en daar wil ik mee beginnen. Als de dag met gouden glans zondags aanlicht aan de trans, geen gedruis de stilte breekt, alles ons van rusten spreekt, trekt om naar Gods huis te gaan, oud en jong het feestkleed aan, zingend aan de voet van het kruis, reeds het lied van het vaderhuis. Psalm en lied, psalm en lied, psalm en lied, prijst Gods gena in het blij, halleluja. Nou, ik hoop dat we aan het eind van deze dienst ook met dat halleluja kunnen eindigen. Ik wil ook nog even zeggen dat ik het heel fijn vind dat meneer Koorn vandaag nog in ons midden is. Gewoon heel mooi en heel bijzonder. U heeft tientallen jaren hier gezeten en u vertrekt komende week naar Heerhugowaard. En fijn dat u nog vandaag in ons midden kan zijn om gewoon afscheid te nemen en dit samen met ons te vieren. Iedere psalm heeft een eigen psalm. Iedere zondag heeft een eigen psalm. En de psalm van deze zondag is psalm 25. En laten we nu samen psalm 25 aanzingen. Laten we dan nu samen het gebed om ontferming bidden en laten we dat ook beamen met het zingen van lied 301a. Laten we de Heer om ontferming bidden om de nood van de wereld. God in de hemel en zo nabij, wat verlangen we naar verbinding in deze wereld? Maar wat is er een verdeeldheid? Wat verlangen we naar geborgenheid? Maar wat is er een polarisatie? God, we praten wel over elkaar en beschuldigen elkaar, maar wanneer luisteren we nog elkaar en zijn we echt met elkaar in gesprek? En daarom bidden we. God in de hemel en zo nabij, wat verlangen we naar vrede, maar wat is er een strijd. Volken die tegen elkaar opstaan, naties die andere naties verwoesten, oorlogen die steeds weer oplaaien, nu ook weer in Syrië. God, wat verlangen we naar vrede in deze wereld? En daarom bidden we. Verlangen we naar heling, maar wat worden we vaak gekweld door pijn uit het verleden. Trauma's die we mee kunnen dragen van geslacht op geslacht. Scheuren die dwars door families heen lopen en niet geheeld lijken te kunnen worden. Boosheid en agressie die niet geremd worden door woorden, maar steeds weer geuit worden in splijtende daden. En daarom bidden we. Kyrie eleison. We leven in de adventstijd. Een tijd van hoop en verwachting. En daarom kunnen we ook zingen lied 438, de versen 1, 3 en 4.
Nu is gekomen God.
Laten we samen bidden om de verlichting met Gods geest wanneer we het woord van God gaan openen. God in de hemel, al eeuwen spreekt u door uw woord tot uw volk. Soms luisteren we, vaak luisteren we niet en gaan we ons eigen weg. Soms zijn uw woorden zacht en vriendelijk, andere keren komen ze hard over. God, maar we mogen geloven en weten dat uw woorden altijd gedragen en geïnspireerd worden door uw liefde. Dat heeft altijd het laatste woord. Ook al is er gerechtigheid, barmhartigheid zal het winnen. Vandaag gaan we luisteren naar gedeelten uit de schrift die soms ook vervreemdend kunnen klinken. En waarin we denken, wat heeft dat ons nu toch te zeggen? Woorden die we misschien nog nooit echt gehoord hebben. Maar we bidden u, God, dat u ook vandaag door die woorden tot uw gemeente wil spreken. Dat u ons wil laten zien hoe u ons daarin wil begeleiden op onze weg door het leven. God, daarom vragen we om uw geest, om uw inzicht, om uw inspiratie, om uw aanwezigheid hier deze ochtend in uw gemeente. Wees aanwezig, God, uw gemeente hoort. Amen. Ik ga toch even de kaars aansteken. Luc, ja, je mag, wil jij het doen, Luc? Nog een keer de kaars aansteken? Kom, hup. We gaan vandaag luisteren naar twee gedeeltes en Dick zal die voor ons lezen.
Zacharia 14, de versen 3 tot en met 11. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in, tussen die twee bergketens, die zullen reiken tot aan Azel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Op die dag zal er geen licht zijn, de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de Oude Poort, de Hoekpoort, en van de Gananeltoren tot aan de Koninklijke Perskuipen zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen. We zingen lied 447, de versen 1 en 3. Lucas 21, de versen 17 tot en met 32. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid. Terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. En wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. We zingen lied 462, de versen 1, 2, 5 en 6.
Christus, zeer geliefde mensen. Vandaag starten we met de Adventstijd, een tijd van hoop en een tijd van verwachting. En dat is iets wat we, denk ik, in deze tijd heel hard nodig hebben. Er is zoveel wanhoop, zoveel vragen, er zijn zoveel angsten. Maar dan vraag je je af, waarom juist vandaag deze gedeeltes dan op het leesrooster staan? Bij de preekvoorbereiding afgelopen week kwamen we er eigenlijk niet uit. En er werd gezegd, zeg maar niks, hou maar op, laat het gewoon maar lezen en dan stoppen. Maar dat is me toch een beetje te kort door de bocht. Al snap ik het wel. Want als je het leest wat er staat, dan denk je van ja, wat Dick net gelezen hebt, dat gaat nog wel. Maar als je even doorleest, dan staat er in vers 12 tot 13 van hoofdstuk 14 uit Zacharia: de volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijzelijke plaag. Terwijl ze nog levend rondlopen, zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De Heer zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. En even later staat er: en alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag getroffen worden als de mensen. Daar word je niet vrolijk van. En in Lucas 22 staat, we hebben het net gehoord, Lucas 21. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Want er zal ontzaggelijk veel leed zijn in het land en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen tot de tijd van de heidenen voorbij is. Zacharia zegt: door de Heer zullen ze getroffen worden met een afgrijzelijke plaag. Vorige week hebben we het over gehad dat we mogen leven vanuit liefde en dat God een God van liefde is. En hoe verhoudt zich dat dan tot wat we vandaag lezen? Staat dat niet als een tang op een varken? Ik denk dat om deze gedeeltes te begrijpen, om er een beetje gevoel bij te krijgen, het belangrijk is dat we in ieder geval iets begrijpen van de context waarin het geschreven werd. De naam Zacharia betekent de Heer gedenkt. Ze zijn teruggekomen op dat moment uit de ballingschap als Zacharia Haggi. Dat zijn de twee profeten die dan opstaan in de tijd van Nehemia en Blackout. Nehemia, en wie is de naam? Bij Nehemia, weet iemand dat? Nehemia en Ezra. Dat zijn de twee. Nehemia en Ezra die geven aan het volk leiding gewoon als staatslieden. Maar Haggi en Zacharia zijn de profeten in die tijd. Dan moeten we weten dat het volk Israël toen net teruggekomen was uit ballingschap. Ze waren 70 jaar in ballingschap geweest in Babylon. Ze waren dus met heel het volk verdreven uit hun eigen land. Hebben daar 70 jaar moeten volhouden. En mochten onder Cyrus uiteindelijk weer terugkeren. Er was een omschakeling van de macht geweest. Babylonië was na honderden jaren verslagen door de Perzen. Er was een nieuwe koning gekomen, Cyrus. En ze kregen toestemming om weer terug te keren naar Jeruzalem. Een stad die helemaal in puin lag, waar ze weer alles vanaf de grond af aan op moesten bouwen. Een klein volkje wat terug mocht keren naar hun eigen land. Het eerste wat er gebeurde was dat het paleis van de koning opgericht werd. Daar waren ze heel druk mee. Maar Haggi zei: dat kan niet, waar blijft die tempel? En ze gingen de tempel bouwen. Maar ze zitten daar dus met een enorm trauma en met een enorm verdriet en met heel veel pijn. Ze zijn vermorzeld tussen de grote machten, tussen Babylon en Egypte. En voortdurend was er strijd bij hen. Het was een piepklein volkje, een onbetekenend staatje. Dat is de context waarin de staat. Het zijn dus niet mensen die het gewoon allemaal heel rustig hebben kunnen leven. Het zijn mensen met een enorm verdriet en enorm veel pijn. Je kan denken aan de Palestijnen die op dit moment in Gaza wonen, waar 80% van de huizen verwoest is, 10.000 mensen vermoord. En hoe denk je dan over die andere kant? Of Gerson, waar nog steeds in de Oekraïne, iedere nacht, je moet afwachten, komen ze vandaag weer, die raketten, of niet? Wat denk je dan? Hoe ga je met een volk om wat je in de afgelopen eeuw gedecimeerd heeft? Zoals het gebeurd is bij de Oekraïne, die een hongersnood heeft gehad onder Stalin. Die wordt de Holodomor genoemd, waarbij miljoenen mensen omgekomen zijn. Ik denk dat het goed is om te begrijpen dat dit de situatie is waarin dit gedeelte gezegd werd. Als je iemand ook persoonlijk meegemaakt heeft die je in je familie gigantisch veel kwaad gedaan heeft, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt van nou, dat je dan niet van die vriendelijke woorden hebt, laat ik het zomaar zeggen, voor die persoon. En wat ik dan het bijzondere vind in Zacharia, is dat je toch een beetje begrip ervoor kan gaan krijgen. Er staat in vers 12, de volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer getroffen worden met een afgrijzelijke plaag. Ik denk dat het voor ons wel belangrijk is om te weten dat de Heer dat doet. Dus ze zeggen, de Heer moet het maar doen. Ze laten het recht bij God. God is degene die recht moet verschaffen. Al het kwaad wat over je gekomen is, God zorgt dat er recht gebeurt. En dat is ook iets waar ik me wel in kan inleven. Dat je, als er kwaad gebeurt, je een verlangen hebt dat er recht gedaan wordt. Alleen, hier staat, neem het recht niet in eigen hand, maar laat het bij God. Laat de Heer het maar doen. En dan kan je verschrikkelijke dingen zeggen. Dingen die ik niet zo snel in mijn eigen, die ik niet zo snel zal zeggen, zelfs niet aan mijn eigen ergste vijand. Maar het wordt hier wel genoemd, je mag in ieder geval eerlijk zijn wat je voelt. Maar laat het oordeel bij God. Wat hier dus achter zit, is in ieder geval een verlangen naar hoop op gerechtigheid in de wereld. En later hebben de Joden, toen ze dit lazen, het ook heel vaak vergeestelijkt. Dat het ging om het kwaad wat uitgeroeid moest worden. En op die manier stond dat, al die plastische uitdrukkingen stonden daarvoor. God roeit het kwaad in deze wereld uit. Laat het niet bestaan. Laat het kwaad niet het laatste woord hebben. En dan gaan die andere gedeeltes die er ook staan weer oplichten. Het gaat oplichten dat Jeruzalem hoog is en dat vanuit Jeruzalem het water naar het oosten en naar het westen gaat stromen. Het is onmogelijk dat dat gebeurt, dus je moet dat ook zien als een geestelijk iets. Het levenswater stroomt uit Jeruzalem. Daar zal het uiteindelijk bij uitkomen. Er is ook hoop in dit gedeelte als je verder leest voor alle volken. Alle volken zullen jaarlijks naar Jeruzalem optrekken om daar de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en om samen het Loofhuttenfeest te vieren. Dus als het kwaad afgestraft wordt, komt er iets nieuws tot stand. Er komt een wereldwijde verzoening, een wereldwijde verbinding tot stand. Een besef dat er maar één de Allermachtigste is, één de koning, de Heer, de aanwezige, degene die erbij is. En samen mag je het vieren, maar wat vier je? Je viert een Loofhuttenfeest waarin je bewust bent allemaal van je eigen kwetsbaarheid, van je eigen afhankelijkheid van God. Niet, ik zal eens even ervoor staan, niet strijden, maar kwetsbaar in een loofhut wonen. Besef van afhankelijkheid en ook voortdurend door het dak de sterren zien en ook zicht op de hemel, op het universum houden. Beseffen dat we mogen leven uit vertrouwen. Dat is waar het uiteindelijk dan op uitloopt. Dat alle volken daar weer mee zullen gaan leven. Het visioen van Zacharia loopt niet uit op vernietiging, maar loopt uit op een wereldwijde verbinding. Dit helpt mij om hiermee te leven en er toch iets over te kunnen zeggen. We laten het oordeel bij God. We mogen zeggen wat we willen. We nemen het heft niet in eigen handen. En we mogen blijven leven met hoop. Hoop dat uiteindelijk er verzoening en verbinding zal zijn, wereldwijd. Dat is wat Zacharia ons wil leren. Lucas is geschreven vlak na het jaar 70. De tempel in Jeruzalem was verwoest door de Romeinen. Ook daar bleef geen steen op de andere. Ook daar was er een enorme ja, vernietiging die er plaatsvond. Jezus had het voorzien vanuit de profetieën van het Oude Testament. Hij had voorzien dat het daar uiteindelijk op uit zou lopen toen hij zag hoe de Joden omgingen met hun strijd met de Romeinen. Dat moet wel fout lopen. En hij had het beschreven en de christenen wisten het. En toen de Romeinen eraan kwamen om Jeruzalem te belegeren, zochten ze hun veiligheid niet in de stad, zoals het in die tijd eigenlijk normaal was. Maar Jezus had gezegd, trek uit, ga de woestijn in, want daar ben je veiliger dan in de stad. En heel veel christenen zijn toen, voordat Jeruzalem belegerd werd, uitgetrokken. De stad was niet veilig. Toen Lucas dit opschreef, was de belegering van Jeruzalem en de vernietiging van Jeruzalem inmiddels een feit geworden. En de christenen hadden gezien dat het gebeurde. En het gebeurt nog steeds. Nog steeds worden steden verwoest en worden steden vernietigd. En Jezus spreekt dan over het geweld van de zee, de chaos waar we in verkeren. Hij spreekt ook over hemelse machten die wankelen. Jezus kijkt naar de spirituele achtergrond van alles wat er plaatsvindt. Aan chaos in de wereld. De pijlers van de samenleving die onder druk staan. Waardoor de samenleving in elkaar dreigt te vallen. Het populisme, zouden we in onze tijd kunnen zeggen. Van de hardste schreeuwers waarnaar geluisterd wordt. En van ongenuanceerde oplossingen. Als een hemelse macht die wankelt. De autocratie die we steeds meer zien gebeuren in onze samenleving, in onze wereld. Een moderne vorm van dictatuur, waardoor er geen democratie meer is, maar die uitgehold wordt en ook de rechtsstaat ondermijnt. Ook dat zien we wereldwijd gebeuren. Hemelse machten die wankelen. Of een klimaat wat op instorten staat door de breideloze consumentisme. En de afgelopen week hebben we het weer gezien met Black Friday. Dat is waar Jezus voor waarschuwt. Waar Jezus over zegt, dat gaat gebeuren, let erop, hou het in de gaten. Want uiteindelijk zal dat de samenleving ondermijnen. Maar dan zegt hij, als je dat ziet gebeuren, richt je dan op de Mensenzoon. De Mensenzoon die uit de hemel naar beneden komt. En ik zie daarin ook dat hij het zo zegt als, het gaat uiteindelijk om de menselijke maat in deze wereld. Daar wordt Christus in zichtbaar. Daar is God. Richt je op de menselijke maat en zie dat gebeuren, ook hier. Laat zo iets van God in deze wereld weer voor je ogen opengaan. Dat je ziet hoe Christus daarin aanwezig is en neerdaalt vanuit die hemel. Laat het je steeds inspireren en motiveren. Laat dat je steeds weer in beweging zetten. Om je daarop te richten en niet op alles wat misgaat. Niet die hemelse machten die dreigen te verdwijnen, die wankelen, maar die Mensenzoon die naar deze wereld komt. En daarom is dat juist datgene wat we nu in Advent lezen. Het zijn kleine tekenen. Jezus praat over een vijgenboom die uitloopt. Maar ziet het. Ziet die kleine tekenen. Wees erop gericht. Want als er in de Bijbel over hoop gesproken wordt, dan is het niet zozeer dat het komt goed. Het komt wel goed in deze wereld. Nee, wanneer in de Bijbel over hoop gesproken wordt, is het geloof dat God het goed zal maken. Dat het van de andere kant komt. En daarom, vanuit dat geloof, mogen we het goede blijven doen. Omdat we het zien. Omdat we erop gericht zijn. Omdat we het zien gebeuren. God laat deze wereld niet los. Dat is hoop. Geen optimisme. Maar met die hoop mogen we blijven leven. Amen. Laten we dan nu 445 vers 1, 3 en 4 zingen. Vers 1, 3 en 4 van dit 445. Wel heel erg krachtig. En zeker als je weet dat die door Jochen Klepper gemaakt is. Jochen Klepper, als ik me goed herinner, was dat iemand die in het nazisme bleef staan voor de christelijke waarheid. En uiteindelijk ook dat met de dood heeft moeten bekopen. En als je dat weet, dan gaat zo'n tekst als hij komt ons toch te stade ook in het strengste gericht. Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht. Hij leefde dat in een duistere tijd. En hij bleef hoop houden. En dat vind ik ook wel mooi. Ook de nacht is haast een einde, de morgen niet meer ver. Maar hij zat wel midden in een enorm moeilijke tijd. En daarom denk ik dat die tekst in ieder geval heel erg sprekend is vandaag, om in ieder geval op zijn minst te lezen. En ja, het zingen is wat moeilijker, maar nou ja. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Hoor God, hoor ons gebed, voor de waakzamen onder ons, de profeten van u, die ogen en oren de kost geven, die het onrecht dichtbij en veraf voortdurend onder onze aandacht brengen, dat het ons nooit aan zulke mensen ontbreken mag. Voor de trouwe wachters tot de morgen, voor alle die de hoop bewaren, die zich door niets en niemand laten ontmoedigen. En zelfs in het donkerste duister nog lichtpunten zien, dat zij velen tot voorbeeld en inspiratie mogen zijn. Voor hen die het waken hebben opgegeven, voor alle die, door het leven geschonden, slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwachten, dat zij leren zien met nieuwe ogen. Voor onszelf, soms waakzaam, dan weer slapend, bij tijden energiek en vol goede moed, dan weer ontgoocheld en uitgeblust. dat we elkaar bemoedigen en gaande houden, dat we stand houden tot het eind. Zegen ons alle, God, met kracht en goede moed, opdat wij aldoende gerechtigheid uw rijk dichterbij brengen, uw toekomst verhaasten. God, in stilte leggen we voor u neer datgene wat ons bezighoudt, wat we meenemen vanuit de afgelopen week, van wat we gezien hebben en gehoord hebben, wat ons verdriet doet, wat ons pijn doet, wat ons soms misschien wel wanhopig maakt. God, in stilte brengen we het bij u, maar ook datgene wat licht geeft, wat hoop wekt, waardoor we dankbaar zijn. Ook dat brengen we bij u. Of in stilte willen we luisteren, God, naar wat u in dit moment tot ons hart te zeggen hebt. En samen bekronen we al onze gebeden met het verlangen naar de komst van uw koninkrijk en de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu de collectedoelen aangekondigd worden.
Goedemorgen allemaal. Vanmorgen is de diaconiecollecte voor de kerk in actie. Deze keer is Moldavië. Kinderen en ouderen worden gezien. Door de hoge werkeloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Betania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen. Krijgen ze eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg en kunnen in de opvang centra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. De tweede collecte is voor de energiekosten van de kerk. Graag uw bijdrage.
Vers 1, 6 en 10 van lied 441.
Thank you.
hoe duister de wereld ook is om ons heen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer, want uw dienst in deze wereld begint nu. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.